Joost en groep, dankjewel voor de prachtige liederenkeuze die denk ik heel goed past, maar waar we met elkaar over willen gaan denken. Goedemorgen gemeente, fijn om er een aantal hier in de zaal te zien zitten en hen die met ons meeluisteren via de livestream. Ik wil jullie eerst warm maken voor iets anders. Op woensdag 13 juni hopen we een Afrika-dag middag en avond te organiseren met elkaar. Zoals jullie wel weten zijn de familie Okker ook in Nederland. Hopelijk mogen ze morgen uit quarantaine. En dan hopen we op 30 juni, dus zo'n noteerde datum, op die woensdagmiddag met de kinderen, zo van 3 tot 5, Afrikaanse spelletjes te organiseren. Ergens op een schoolplein. Je hoort er nog meer van. Hè, bidden voor mooi weer. En dan diezelfde avond hopen we hier in de DQ's in de Rabobankzaal ook een Afrika-avond te hebben met jullie als volwassenen en live. We zijn hier live aanwezig. We zullen geen livestream doen. Dat kan niet voor sommige privéredenen van alle fotootjes en wat we willen laten zien. Maar hopelijk eind juni mogen we hier met 50 man zijn. Dat zou geweldig zijn. Zo noteer hem alvast. 30 juni op een woensdag. Want ik ga geen presentatie geven als jullie dat dachten vandaag. Kijk wel of ik hem aan heb. Heb ik hem aanstaan? Ja. Ik wil met jullie nadenken. Ik heb erboven gezet Gods driedelige liefdesoproep. En we gaan zo meteen kijken naar Johannes 15. Dus als je een Bijbel bij je hebt, of thuis een Bijbel hebt, zoek Johannes 15 op, want we gaan behoorlijk wat verzen daaruit lezen. Ook al komen ze als goed is ook wel op het scherm. Het begon op een dag toen de fariseeën Jezus een vraag stelden. Ze zeiden tegen hem, Jezus, wat is het grootste gebod in de wet? En Jezus zei, dat je de Heere God lief hebt. Met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. Dat is het eerste grote gebod. En het tweede gebod daaraan gelijk is dat je je naaste lief hebt als jezelf. Dat staat trouwens in Matteüs 22. Jezus bracht als het ware de geboden van het Oude en het Nieuwe Testament terug naar één woord. Liefde. En die liefde heeft een dubbele richting, verticaal. Heb de Heere God lief, zeg maar met je hele wezen. En horizontaal, heb elkaar lief. Maar ik wil een stapje verder gaan, die horizontale liefde, wil ik twee richtingen ingaan. Heb je medebroeder en zuster lief, dat is zeg maar de eerste deel van die horizontale liefde, elkaar liefhebben. Maar ook een stapje verder. Heb doelbewust en hartstochtelijk contact met je ongelovige naasten. Je kunt hem je verre naasten noemen, maar hij hoeft niet geografisch ver te zijn. Het kan ook je buurman zijn in de straat. Of diegene die elke keer bij Koop de Goede Hoop langskomt en toch kijkt van, mag ik nou eindelijk een kopje koffie weer drinken? Iemand die Jezus niet kent. En in Johannes 15 heb ik eigenlijk die drie gedeelten heel prachtig gevonden. Even wennen, jongens. Die staat weer uit. Hij is even daar. Nou, doe jij het maar, Joran, anders. Hij gaat hier iedere keer op rood, ook al staat hij op groen. Daar komt hij. Daar komt hij, ja. Zo, ik heb drie delen gevonden in Johannes 15. Vers 1 tot 11, waar die verticale liefdesoproep heel goed beschreven wordt. Hè? God liefhebben, in hem blijven. En dan 12 tot 17 geeft Jezus een soort van handleiding hoe we elkaar kunnen liefhebben. En dan 18 tot 27, het laatste gedeelte. Ja, maar hoe kunnen we dan ook getuigen naar onze verre naasten? Hoe kunnen we dan ook hen liefhebben? Wat voor instructies geeft Johannes daar in dat derde gedeelte? En de volgorde is heel belangrijk. Het zijn drie gedeelten die elkaar opvolgen. Ja, als jij die liefdesrelatie met hem niet hebt, Als dat moeilijk is, dan is het erg moeilijk als die verticale er niet is, om horizontaal, om zeg maar je medegelovigen, die je nou toch wel erg lang ook al niet gezien hebt, te blijven liefhebben en te blijven waarderen. Dus ze volgen elkaar op. Ja, en als het in de gemeente niet lukt om elkaar te respecteren en te waarderen, dan is die volgende stap naar je ongelovige buurman of die ongelovige Afrikaan, is bijna ook niet mogelijk. Dus er zit een opeenvolging in. Waarom? Omdat we simpelweg niet kunnen weggeven wat we niet ontvangen hebben. Ja, ik kan, wat ik niet ontvangen heb van God, kan ik niet aan anderen weggeven. Ik kwam een prachtig verhaal tegen om eigenlijk dit verhaal van Johannes 15, voordat we wat gaan lezen, te illustreren. Het gaat over een zekere radio-ingenieur. Zijn naam was Harold Vivienne. We gaan terug naar 1930. Hij was de radiotechnicus en dat was een belangrijke toespraak van koning George V. En die moest in Amerika over 59 radiostations worden uitgezonden. En op het moment van de uitzending brak de kabel. Er was geen geluid meer. Vreselijk natuurlijk. En wat deed deze Harold Vivienne? Hij pakte met beide handen de twee delen van de kabels vast. En hij was op dat moment de levende schakel. En hij liet, ik heb gelezen 250, iets meer dan 220 volt... 250 volt door hem heen gaan. En zo kon die boodschap van koning George toch op de 59 radiostations in Amerika verzonden worden. Hoe illustreert dit Johannes 15? Ik denk dat wij met één hand, die verticale, naar Jezus moeten kijken. En moeten ontvangen wat Jezus voor ons heeft. Zijn passie voor de mensen, zijn liefde, zijn kracht, we moeten dat vasthouden. En dan met die andere hand gaan we naar de mensen toe. Dat wat we ontvangen, doorgeven. Eerst aan onze medegelovigen en dan naar onze verre gelovigen. Maar dit was allemaal inleiding, dus laten we kijken. Doe jij maar door, want ik wilde niet te veel moeite aan besteden. Het eerste gedeelte. En dan gaan we lezen. Johannes 15, vers 1 en 2. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank in mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En elke rank die wel vrucht draagt, snoeit hij. Opdat hij meer vrucht draagt. Ik heb gelezen vers 1 en 2. Hier begint Jezus met: ik ben de ware wijnstok. Dat is een van de laatste 7 uitspraken van het evangelie van Johannes. Waar hij zegt: ik ben de ware wijnstok. Een prachtig beeld. Prachtig beeld wat erg aansprak in die tijd. Ze waren vertrouwd met de wijngaard. En Jezus gaat door. Hij zegt: God is de wijnbouwer. Of wij kunnen zeggen: God is de boer. En een boer, die moet voortdurend op die wijnstok letten. Hij moet zorgen dat er water is, dat er kunstmest is. Hij moet ze beschermen tegen wilde beesten en andere vijanden. Ik zie vaak vogelverschrikkers in het land staan om ze te beschermen. Vers 2, dan lees hem nog een keer. Iedere rank in mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En elke rank die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat hij meer vrucht draagt. Zie je, hier is nog een andere verantwoordelijkheid van die boer. Snoeien, zuiveren, reinigen. We zien hier in vers 2 Gods rol in het vrucht dragen. Je ziet als het ware twee soorten mensen hierin. Het eerste is de gelovige die weinig tot geen vrucht dragen. We geloven dat het hier over gelovigen gaat en niet over ongelovigen. Als er staat hen die geen vrucht dragen. Elke rank of elke tak die geen vrucht draait, snijdt hij weg. 2 jaar terug heb ik een prachtige studie hierover gehoord van Ron van der Spoel. En die had veel studie gedaan over dat woord. En hij zei: het gaat niet over wegsnijden, het gaat over optillen. Ja, Jezus tilt die gelovige die moeite heeft om vrucht te dragen op. Hij gaat als het ware op zijn handen en knieën om al het mogelijke te doen om de ongelovige, de worstelende gelovige in het licht, in de warmte en in de voeding van een vol leven met Christus te brengen. Hij zorgt er vaak om, dat vind ik vaak zo mooi, dat als jij worstelt, moeite hebt om in hem te blijven, en met die verticale relatie, dat hij soms mensen in je leven plaatst die jou helpen. En Jezus zelf, als het ware, wil in jouw leven je laten merken van, het is oké. Misschien zit je nog maar op de geestelijke kleuterschool. En dat is oké. Ik vind het zo mooi. Ik las iemand die schreef, als we op de geestelijke kleuterschool zitten, stuurt God ons niet weg. Omdat we nog niet in groep 3 of 4 zitten. Maar hij komt naast ons zitten. En leest ons gewoon een ander boek voor op kleuterschoolniveau. Zo wil God ons optillen. Als we het moeilijk vinden om in hem te blijven. Weet je, het primaire doel van vrucht dragen is geen vrucht dragen hoor. Het primaire doel van ons vrucht dragen is dat de mensen de God zien. Dat ze die God zien die achter die vrucht is. Ja? In mij en jouw leven, als mensen dingen zien, zegt dat meer van de God die in ons leven is als andersom. Mooi hè? Ik vind dat zo'n mooi beeld. Ja, daar gaat hij. Vers 8. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. En ook vers 16. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Zie je het? Het doel van die vruchten is om de God achter die vruchten te zien. De God in jouw leven te zien. Maar we gaan terug naar dat vers 2. We hadden gezegd, er is een groep mensen die het moeilijk, die geen vrucht draagt. Weinig tot geen vrucht. God tilt je op. Hij schopt je niet weg. Hij tilt je op. En het tweede in het vers 2. Elke tak, elke rank die wel vrucht draagt. Punt. Nee, die snoeit hij. Opdat hij meer vrucht draagt. Voor het snoeien wordt het best denk ik toch vertaald met reinigen. Schoonmaken, vuil wordt weggespoeld, insecten worden verwijderd. Zo is het ook geestelijk. God wil ons reinigen door zijn woord. Daarom prediken we zijn woord en daarom moedigen we jullie aan om zijn woord te lezen, om naar zijn woord te luisteren. Maar soms ook door belijdenis van zonde. 1 Johannes 1, vers 9. Belijden we onze zonde, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Ja, snoeien is een belangrijk reinigingsmiddel, een zuiveringsmiddel. Iemand heeft ooit eens gezegd, God is gemakkelijk tevreden, maar hij is nooit volledig tevreden. We kunnen altijd nog meer groeien en ontwikkelen. Zo, dat was Gods rol in het vruchtdragen in vers 2. Nou gaan we naar vers 4. Onze rol in het vruchtdragen. Lees maar met me mee, Johannes 15, vers 4. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. En zo kunnen jullie geen vrucht dragen als je niet in mij blijft. Ik hou van boeken van C.S. Lewis en die zei, ons probleem is niet om te vertrouwen op God hoor, dat gaat wel. Ons probleem is om op God alleen te vertrouwen. Wij willen graag God en dat en dat en dat, daar kunnen we wel op vertrouwen. In hem blijven, op God alleen vertrouwen is de grote uitdaging. Ja, we willen wel op God vertrouwen als we maar iets achter de hand hebben hè. Van als het niet misloopt, als het misloopt dat ik dit nog heb. Of dat ik dat nog heb. Maar pas op mensen, dat kunnen afgoden worden. Of idolen. Tim Keller zegt het. Een idool is alles waar je naar kijkt en in je hart zegt, als ik dat heb, dan voel ik dat mijn leven zin heeft. Dan weet ik dat ik waarde heb. Dan voel ik me belangrijk. En zeker. Ik stel mezelf heel vaak de vraag, welke dingen, welke personen, welke activiteiten, welk deel van mijn bediening, daar in Mali op het zendingsveld, zorgen ervoor dat ik bij God wegblijf? Want ik werk toch voor hem, ik doe toch veel goede dingen. Of zelfs, houden me tegen bij God vandaan. Of soms dat ik me verveel bij God. Dus ik herhaal hem, welke dingen, personen of activiteiten zorgen ervoor dat ik bij God wegblijf? Of me bij God verveel? Wauw, dat is een heftige vraag. Ja, weet je waarom? Het is moeilijk, liefdesrelatie, om twee ware liefderelaties te onderhouden, dat valt niet mee voor een mens. Oftewel, je liefderelatie met God is zo intens, die verticale, dat het ervoor zorgt dat je hart steeds meer verveeld raakt met de goden van deze wereld. Je kijkt 1 minuut op de tv en je zegt, er is niks. Ik zet dat ding gewoon uit. Of, andersom, hè, kan ook. Je liefdesrelatie met de afgoden van de wereld is zo sterk dat ik me bij God ga vervelen. Onze rol is in hem blijven. Het wordt 11 keer herhaald in dit gedeelte. Blijf in mij. En ik wil soms lezen, blijf alleen in mij. Want zonder mij kun je niks doen. Zo de conclusie van het eerste deel is, de manier waarop we de Heer onze God het best lief hebben, is door in zijn Zoon alleen te blijven. En het is voorwaarde, vers 1 tot 11 is voorwaarde voor de rest. Om goed van anderen te houden, moet je in hem blijven. Zodat je een volledige en levendige liefdesverhouding met Jezus Christus creëert. Want wat je niet hebt, kun je niet weggeven. En dan gaan we naar het tweede gedeelte. En we ontdekken dat die tweede gedeelte vanaf vers 12 gaat over onze medegelovigen die we moeten liefhebben. En voordat we daarnaar kijken, zeg ik alvast, vooruitgaande naar de rest, de opmerkelijke aanwezigheid van liefde onder gelovigen is weer de aandachtstrekker voor niet-gelovigen. Hoe doen die gelovigen het met elkaar? Hoe doen die kerken het met elkaar? We moeten eerlijk zijn. In de laatste 10 jaar, ook hier in Nederland, doen we niet zo best. We hebben veel kerkscheuringen gezien. En de ongelovigen kijken ernaar. Die zeggen, joh, ze redden het nog ineens met elkaar. Wat hebben ze aan ons te bieden? Ja, dus het is voorwaarde. Ik heb een plaatje hier van mijn groep studenten in het Engelse centrum. Hier zie je, ze hebben net een diploma gekregen weer naar een klas. Heel vaak hoor ik van hun, wauw, het is anders hier. En dan zeg ik, wat is anders hier? Dan zeggen ze, ja, jullie als leerkrachten onderling, jullie respecteren elkaar. Als er één wat zegt tegen de ander, gaat dat meestal wel goed. En naar ons toe, jullie respecteren ons. Jullie geven ons een tweede kans. Ja, ik heb een paar klassen moeten missen omdat mijn baas me daar naartoe stuurde. En ik kan dat bespreken met jullie. In ons systeem, onderwijssysteem in Mali, is dat onmogelijk. Jullie zijn anders. Jullie hebben ons lief. Meer hierover in het derde gedeelte. Maar eerst de tweede. Deel 2. Daar gaan we weer lezen. Vers 12. Ik lees 12 tot 14 en dan ga ik naar 17. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben. Zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik zeg. En dan ga ik naar 17. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Dus we zitten in de tweede gedeelte. Heb je naaste lief. Als jezelf. Heb je naaste lief. En dan deel 1 daarvan. Elkaar, je medegelovigen. Vers 12, elkaar liefhebben, komt terug in vers 17. Heb elkaar lief. En de versen daartussen, we kunnen ze niet allemaal lezen, maar daar kun je vinden hoe Jezus zijn discipelen hartstochtelijk lief had. Ik zie het als een soort boterham. Vers 12 is een boterham, heb elkaar lief. En dan, hoe moet je dat doen, is het beleg. En dan 17 is de andere boterham erbovenop, zodat je zo'n sandwich krijgt. Hè? Hoe kun je de gelovigen doelbewust en hartstochtelijk, hè, kun je van hen houden? Dat is het beleg op die boterham. Tussen het toch wel bevel, heb elkaar lief. Dit is mijn gebod, dat jullie elkaar lief hebben. Zoals ik jullie heb lief gehad. Interessant, hè? In het Oude Testament staat er alleen nog, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Maar de nieuwe opdracht in het Nieuwe Testament, als Jezus er is, is anders. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. He, zo op de manier zoals de Jezus van zijn discipelen hield. Zo worden wij opgeroepen om anderen lief te hebben. Ja, dan zeg je natuurlijk, maar hoe hield Jezus dan van zijn discipelen? En dat woord is al heel vaak gevallen hier in de gemeente. Het is een agape-liefde. Een liefde die zo radicaal anders is, dat het alleen door God kan worden geproduceerd. 1 Thessalonicenzen 3 vers 13 staat ook op het scherm. Zegt, broeders en zusters, doe het goede zonder op te geven. Soms doe je het één keer voor een ander. Soms doe je het twee keer. Dan denk je, ja, maar ik heb dat telefoontje al gepleegd en gezegd, hoe is het met je? En een week later denk je, nou moet het weer van mij komen. Doe het goede zonder op te geven. Onze levens zijn als een soort rivierbedding. Een rivier die voller wordt en dan gaat die overlopen. En zo kan het overvloeien in het leven van andere mensen. Paulus geeft ook een mooi voorbeeld in Efeze 3 vers 19. Hij zegt de volgorde, dezelfde volgorde als we zien in Johannes. Je moet de liefde van Christus kennen, zegt hij, de persoonlijke ervaring. Blijf in hem. Opdat je zult volstromen met Gods volkomenheid. Paulus bidt eerst dat we het ontvangen. Verticaal, die hand naar boven. Heer, geef het me maar. En dan geeft hij die opdracht. In Efeze 5 vers 2. Als je overloopt, ga dan de weg van liefde. Zoals Christus die ons heeft lief gehad. En zich voor ons gegeven heeft als een offer. Je laat vullen. En dan kun je het doorgeven. Weet je, ik ben niet meer dan jullie, hè? Ik ben geen geestelijke krachtpatser of wat dan ook. Gebeurt mij ook regelmatig. Ik denk, heer, ik heb niks te geven vandaag. Ik voel me leeg, het is warm, het is 40 graden. Ik heb slecht geslapen, er was geen elektriciteit. Heer, wat moet ik vandaag? Pff, zo de auto weer in, een rotverkeer. Ja, ik ben eerlijk. En dan moet ik rustig en stil worden en zeggen, Heer, en toch blijf ik in u. En als ik dat doe, dan weet ik dat u er gewoon een goede dag van gaat maken. We gaan niet om mij, maar God om u. De God in mij. Dat is een keuze. Dat is een keuze die je maakt. Johannes 15, vers 13. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jezus' liefde, want we keken een beetje van, wat voor soort liefde is dat dan, dat Jezus aan zijn discipelen gaf? Jezus' liefde is een onvoorwaardelijke, opofferende liefde. Een liefde zonder bijbedoelingen, zonder er iets voor terug te krijgen. Hij respecteert ze ook, hij noemt ze vrienden. Weet je, de enige manier om je mede-christenen, je mede-broers en zusters, lief te hebben, is ze te respecteren. En in plaats te brommen van, ik zie die niet, en dat te respecteren. Ieder op zijn manier. En voor ze te blijven bidden, en ze te blijven aanmoedigen, onvoorwaardelijk, zonder er iets voor terug te krijgen. Als je mensen wilt zegenen, zul je moeten identificeren met mensen. Ja. Het heeft geen zin om je op een voetstuk te plaatsen en neerbuigend te zijn. Ik heb een plaatje hier gezet van twee Malinese zusters in de kerk. Schatten van vrouwen. Ze kunnen allebei niet lezen en schrijven. Maar ze houden van de Heer. Geweldig. En ik ben al een tijdje met ze bezig geweest. Want heel zoiets, ja, Carina, hoe kan ik getuigen naar anderen toe? Ik kan niet lezen, ik kan niet schrijven. Ik zeg, maar je hebt al zoveel gehoord van Gods woord. Ik zeg, en jullie weten al die Bijbelverhalen bijna uit je hoofd. Ik zeg, ga gewoon de verhalen van Jezus vertellen. Dus ik probeer me te identificeren met hun. En me niet boven hun te plaatsen. Omdat ik nou wel kan lezen en schrijven. Of omdat ik blank ben. Jezus noemt zijn discipelen vrienden. Wel 3 keer in dit gedeelte. Hij koos ervoor. Hem, om ze als goede vrienden te behandelen. Hij daalde neer naast ze. Hij kwam naast ze, nederig langs zij. In plaats van zich boven hen te plaatsen. Hoe zit het met ons? Hoe kijken wij naar andere christenen? En de dingen die we ontvangen hebben. God geeft ons gaven, hè? Delen we dat, zeggen we, ja, God heeft mij de gave gegeven om te prediken. God heeft mij de gave gegeven om mensen af en toe eens op te bellen. God heeft mij de gave te geven gewoon om thuis te bidden. Doen we dat ook? Gebruiken we die gave ook? Wat was nou Jezus' doel eigenlijk met dat liefhebben van zijn discipelen? We gaan naar vers 16 en 17. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Ik heb jullie opgedragen om weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Mooi, hè, het begin. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Liefde neemt de eerste stap. Jezus nam het initiatief om achter deze mannen aan te gaan. En hen uit te nodigen zijn discipelen te worden. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En dan daarachter staat er wel, ik heb jullie opgedragen om te gaan. Het is goed om te gaan, of je nou uitgenodigd wordt of niet. Jullie kennen het verhaal misschien wel van William Carey, een zendingswerker, waar ik veel over gelezen heb. Ja, en hij had gehoord over de grote behoeften van de mensen in India. En hij ging, onuitgenodigd. Zijn organisatie stond er aan in. Hij ging. En hij werkte daar meer dan 7 jaar. Te midden van veel tegenstand. Voordat hij zijn eerste bekeerling zag, was 7 jaar. Maar hij ging. Een plaatje hier van het vluchtelingenkamp, waar we weer wat huisjes gebouwd hebben. Toen het afgebrande vluchtelingenkamp in Bamako weer een beetje opgebouwd was. En de mensen waren er weer, zijn we gegaan met een paar van mijn teamleden. Onuitgenodigd. Waarom? Om ze te ontmoeten. Om ze te bemoedigen. Om voor ze te bidden. Om ze iets te brengen. Zodat ze weer hoop hadden om ze te laten zien. We houden van jullie. Jullie zijn onze vrienden. Maar even terug naar de medegelovigen. Wat is volgens jullie het meest liefdevolle dat we voor een medegelovige kunnen doen? Ik stel gewoon een vraag. Ik ben een blijvende juf, hè. Wat is volgens jullie het meest liefdevolle of meest waardevolle wat we voor een medegelovige kunnen doen? Geef me dus een antwoord. Wat schiet er je te binnen? Bidden. Aandacht. Ja. Allemaal goede dingen, hè. Allemaal goede dingen. Die horen er allemaal bij. Helpen om je medegelovigen te begeleiden. Help ze te groeien om hun vertrouwen op Jezus alleen te stellen. In plaats van te bekritiseren dat je ze niet ziet of dat je niet weet van ja jongens, het is een moeilijk jaar geweest. Hè? 1,5 jaar corona bijna. Waar zijn ze? Ga eens naar ze toe. Bel ze eens op. Zeg eens, hoe is het nou? Begeleid elkaar om prioriteiten en bezigheden bij te stellen. Daarom vind ik het zo mooi. De laatste prekenserie hier over relaties. En de preek van Ruben. Elkanderen, een nieuw woord heb ik geleerd. Discipelschap binnen de gemeente is belangrijk. Een maatje voor iemand zijn. Een coach voor iemand zijn. Gewoon iemand eens een keer opzoeken. Samen elkaar ondersteunen en bemoedigen. conclusie van het tweede deel. Johannes 12, 15, sorry, vers 12 tot en met 17. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik u heb lief gehad. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. En we hebben gezien een liefde die onvoorwaardelijk opofferend is. Respectvol. Een oprechte liefde. Zonder bijbedoelingen. Zonder iets voor terug te krijgen. De liefde die God zo vurig en vrijelijk met de mensheid wil delen, is niet beperkt tot de gemeente alleen. Gelukkig maar. God laat zijn regen vallen op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. En we hebben het al gehoord vandaag. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Maar dat iedereen tot bekering komt. En dat brengt ons bij het derde gedeelte en het laatste gedeelte. Johannes 15 vanaf vers 18. Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haten dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben lief gehad. Als iets van haarzelf. Maar jullie horen niet bij haar. Want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. Zin, ik zeg het nog één keer, ik herhaal nog één keer, dat die volgorde van die drie gedeelten zo belangrijk is. In hem blijven, het eerste gedeelte, heb je nodig om die twee volgende relaties aan te gaan. Om de medegelovigen lief te hebben. En als dat ontbreekt, hebben we geen overtuigende geloofwaardigheid. Om aandacht te trekken van de mensen op de dijk, of je buren, of de mensen in Afrika. Zo, in dit gedeelte wendt Jezus zich tot de wereld. Nou, wat is dat nou als hij spreekt over de wereld? Nou, in de eerste plaats natuurlijk de bewoners. Denk maar aan de tekst van Johannes 3, vers 16. Al zo lief had God de wereld. Dat bedoelt hij natuurlijk de ongelovige mensen. Maar het woord wereld wijst ook naar het wereldsysteem. De overtuigingen en de waarden van deze wereld, die vaak lijnrecht in strijd zijn met de waarde van God. En Jezus geeft hier verschillende redenen aan waarom de wereld zijn volgelingen haat. Kijk maar eens naar dat werkwoord. Het staat in een permanente toestand. Er staat, ze haten, bedenk dat ze mij eerder haten dan jullie. Dat is een voltooide tijd. Dat kan niet meer veranderd worden. Een tweede belangrijkste reden hiervoor staat op de wereld is dol op zijn vrienden. Maar de wereld verafschuwt degene die overlopen. Staat heel duidelijk in vers 19. Jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. We zijn als het ware, als we van de wereld waren, maar nu Christen zijn we overlopers. En zo kijkt de wereld, de ongelovigen, kijkt naar ons als overlopers. Nou, het woord liefde hier in dit vers is geen agape, maar het is filio. En ik vind het altijd beter om dat woord te vertalen met dol zijn op. Ja, sommige mensen zijn dol op chocola, ik niet. Maar dol zijn op. De wereld is dol op zichzelf. En zolang we binnen de grenzen blijven van het werelddenken, genoegen van de wereld, dan horen we erbij. Maar anders, dan willen ze ons niet meer. Hoe moeten we nou die ongelovigen, die wereld, benaderen? Dat staat eigenlijk ook in dit gedeelte. In vers 22 tot 24. We lezen nog even. Ze zouden niet schuldig zijn als ik niet was gekomen en tegen hen had gesproken. Maar nu hebben ze geen excuus voor de zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. 24. Ze zouden niet schuldig zijn als ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders heeft gedaan. Ik heb de woorden er al uitgehaald voor jullie en met hoofdletters getypt. De twee belangrijke componenten waarop de wereld niet reageerde, wat de wereld niet accepteert. Namelijk nummer 1, het gesprokene, de woorden van Jezus. Jezus deelde hen mondeling het evangelie mee. Jezus' woorden legden de gedachten en de bedoelingen van hun hart bloot. Maar in plaats van zich tot Jezus te wenden voor vergeving en reiniging, keerden velen zich tegen hem. In het tweede, in vers 24, ze zouden niet schuldig zijn als ik niet bij hen had gedaan wat niemand anders ooit heeft gedaan. Jezus werken, Jezus daden. Wie anders in de menselijke geschiedenis heeft ooit mensen uit de doden opgewekt? Met slechts enkele woorden heeft hij wonderen gedaan, toch? Geweldige stormen tot bedaren gebracht. Hij genas melaatsen. Weer bij anderen gebruikte hij die aanraking, daden. Blinden, zieken. Maar bovenal, wie heeft er ooit voorspeld in de geschiedenis dat hij in 3 dagen gekruisigd zou worden en weer zou opstaan? En het daadwerkelijk voor elkaar heeft gekregen. Dan moeten we er wel bij zeggen, want er zijn velen die het zeggen. Maar wie heeft het daadwerkelijk gedaan? Jezus alleen. De perfecte combinatie, hè, woord en daad, ik hou van dat woord. De perfecte combinatie van woord en werken zorgde ervoor dat mensen naar Jezus toe gingen of juist niets met hem te maken wilden hebben. En ik denk dat dat nog steeds hetzelfde is. Als iemand met de echte Jezus werd geconfronteerd of wordt geconfronteerd, blijf je nooit neutraal. Je kiest voor hem of niet. Dat is een beetje, het is te zien. Prachtige foto. Ik weet niet dat die gemaakt is, dat zijn vaak de mooiste foto's. Dit is Jenaba uit het vluchtelingenkamp. En Jenaba, toen ze zwanger was, je ziet haar kleine babytje, maar toen ze zwanger was, ging het niet goed met Jenaba. Ze werd iedere keer, zeg maar, lastiggevallen door stemmen en door boze geesten. Regelmatig viel ze. Mensen dachten dat het epilepsie was. En we hebben op dat kamp voor haar gebeden in de naam van Jezus. En Jenaba werd vrijgezet. Ze had een ontmoeting met hem. En daarna was heel mooi om te zien, een heel mooi voorbeeld denk ik van hier, dat het raakte haar, het veranderde haar. Jenaba begon haar oude moeder te vertellen over Jezus. En dat meisje wat erbij zit is als het ware een soort zusje van haar. Het is geen echt zusje. Ze kan het niet laten om over Jezus te spreken. Ze kan niet neutraal blijven. Bij haar werkt het. Natuurlijk heb ik ook voorbeelden genoeg van waar we ook mensen geconfronteerd hebben met Jezus. En ze zeiden nee, die Jezus, die wil ik niet. Nou, wat is nou het meest liefdevolle wat we kunnen doen voor een ongelovige? We zijn bijna aan het einde, jongens. Ongelovige. Ze voorbereiden op de eeuwigheid. Ze confronteren met Jezus. Jullie moeten mijn getuigen zijn, vers 27, ja. Jullie moeten mijn getuigen zijn. Want jullie zijn vanaf het begin bij mij geweest. Vanmorgen gedurende bidstond werd dit ook aangehaald. En Felix heeft ook de tekst gelezen uit Matteüs 28. Jullie moeten mijn getuigen zijn. Ja, wat houdt dat dan in, Carina, getuigen zijn? Moeten we dan allemaal naar Afrika gaan? Nee. Getuigen betekent dat jij van Jezus hebt ontvangen. Ik doe mijn hand maar weer naar boven. Dat je dat doorgeeft. Je gelovigen en aan de ongelovigen. Ja, maar Carina, Ik ben jou niet, hè? Ik kan niet zo makkelijk praten en ik heb helemaal niks te geven. Ik kan dat helemaal niet. Gelukkig dat vers 26 ervoor staat. Laten we die ook lezen. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. Oef, ik hoef het helemaal niet alleen te doen. Ik hoef het helemaal, misschien kan ik wel zelf zeggen, niet zelf te doen. Ja, prachtig dat God die belofte geeft. Die belofte, voordat hij zegt, ga en ga getuigenis afleggen. Dat hij zegt, getuigenis afleggen is in de eerste plaats het werk van de Heilige Geest. En niet van Carina, of niet van Margreet, of niet van Greta, of niet van Rinus, of niet van Thijs, of niet van Jan, maar in de eerste plaats de Heilige Geest. De Heilige Geest is de belangrijkste evangelist ter wereld. En hij is al lang bezig om die ongelovigen waar jij mee bezig bent in je hoofd, waar je voor bidt, om die zijn hart te bewerken en hem te overtuigen van zonde en Jezus onder de aandacht te brengen. Maar toch kiest Jezus ons ervoor, hè? Ook jullie moeten mijn getuigen zijn. Ook kiest hij ervoor om jou en mij in te schakelen. Maar nogmaals, de Heilige Geest gaat voor ons uit. Ik zie het als een soort stoere auto waar de Heilige Geest achter stuur zit en jij mag meerijden, als het ware. Prachtig beeld van de Heilige Geest. Waarom aarzelen we dan zo vaak bij, ja, wij moeten ons getuigenis geven? Wat is het dan? Ik denk dat we aarzelen omdat we alle verantwoordelijkheid op onze schouders leggen. We willen per se alles goed zeggen. We willen per se alle antwoorden hebben op het juiste moment. Nee, zo werkt het niet. Jij mag gewoon zijn wie je bent. We zijn niet allemaal Ruud. Ik hou van Ruud. Maar Ruud stapt naar iedereen toe. Dat doet hij makkelijk. Ja? Bij een ander ligt dat anders. En dat is prima. God kan jou gebruiken zoals jij bent. Nog een voorbeeld van moslimstudenten. Hè? In ons centrum. Dit is een voorbeeld dat ik naar een Al-Masira-studie met 3 vrouwelijke studenten napraat. Weet je, en ze hebben al zoveel gehoord. Ze weten dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Ze hebben al zoveel waarheden gehoord. En iedere keer zeggen ze, ja, Jezus is de waarheid. Maar om echt die stap te nemen om Jezus te gaan volgen, is moeilijk. En soms ben ik gefrustreerd. En dan denk ik, we bidden al jaren voor 5 bekeerlingen in ons centrum. En zover we weten zijn er 0. En soms wil je opgeven. En dan laat God mij een beeld zien als het ware van een kerstboomverlichting. Allemaal van die lampjes. Vooral die snoertjes van jaren geleden. Als er dan 1 een idee, deed de hele snoer het niet meer. Hè? En ik denk, zoveel van die lichtjes branden al. Maar het is de Heilige Geest en Hij alleen die uiteindelijk, poep, dat kan gewoon even dat hele snoer met lichtjes gaan branden. En dat ze het weten. Ik ga een beetje afronden. Wat tips? Hoe kan ik nou toch een goede getuige zijn onder ondergelovigen? Dan gaan we terug. Blijf hals over kop verliefd op Jezus. Blijf in Hem. Knok ervoor. Moet ik dan altijd geforceerd stille tijd houden? Nee. Moet ik elke dag vragen dat Jezus me toch helpt? En dat ik in Hem blijf en zeg, Jezus, ik kies voor U. Ja. Het is cultiveren en verdiepen van je intimiteit met Christus. Want dan kan hij het vuur aanwakkeren om anderen over hem te laten weten. Dat gaat niet vanzelf. Daar zul je aan moeten blijven werken. 2, ontmoet ongelovigen op hun niveau. En respecteer dat. En vers 24 stond, als ik niet bij hen de werken had gedaan. Anderen zeggen, onder hen. Hey, zoek de mensen op. Waar je kunt. Of laat ze komen naar een neutraal terrein. Zoals in ons geval hier, koop de goede hoop. Breng Jezus onder de schijnwerper. Voor mij is het zo, de verleiding is zo groot om met zo'n moslimstudenten te gaan praten over het verschil tussen Mohammed en Jezus. En over allerlei andere dingen. Nee, ik moet Jezus laten zien aan ze. Daarom voor mij blijft een belangrijk instrument. De gewone verhalen van Jezus vertellen, hè, Bible story. Een voorbeeld van ongelovigen ontmoeten op hun niveau en dat respecteren. Dat is een plaatje in de gevangenis waar we naartoe gaan. We gaan letterlijk in een cel. De deur gaat achter ons dicht. Felix gaat letterlijk aan boord van een schip. Hij zoekt ze daar op. Hij is met hen op het schip. Ik ben even gevangen met die gevangenen in een cel. Ik behandel ze als gelijken. Ik probeer naar ze te kijken met de ogen van Jezus. Ik vraag nooit aan hun, waarom zit jij eigenlijk in de gevangenis? Moest kijken als we gaan zingen of als we iets gaan delen over Jezus, moet je naar die gezichten kijken. Ontmoet ze op hun niveau en respecteer dat. Samenvatting. Maar alles vergeten, maar probeer deze drie dingen vast te houden. Lieve gemeente, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Het draait, denk ik, in het leven van ons christenen om die driedelige liefdesoproep. De verticale, drink gretig en diep van alles wat Jezus je aanbiedt. Zo mogelijk dagelijks. Blijf in hem alleen. Ontvang, laat je vullen. Dan ten tweede, laat zijn elektriciteit of zijn water, wat voor beeld je er ook bij hebt, rijkelijk door jou heen stromen naar je naaste buur, naar je medegelovigen. Dat heet liefhebben. Maar stop daar niet. Ten derde, laat diezelfde elektriciteit of hetzelfde water dat in je bruist stromen naar de ongelovigen, jullie verre naasten. En dat heet getuigenis afleggen. Ik kan het eigenlijk met twee korte uitdrukkingen zeggen. Drink diep, vloei rijkelijk. En als je dat doet, dan kan ik je beloven. Dan zul je iemand zijn, dan zul je een rank zijn. Die veel vrucht draagt tot eer van God. Die veel vreugde brengt voor Gods hart. Die veel goeds brengt voor het volk van God. En die schade toebrengt aan de vijand van God. En voor jouzelf. Je zult echt, echt hebben geleefd. God zegen. Amen.